Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Generatiediversiteit is weer een nieuw woord dat voor mijn gevoel ineens ingeburgerd raakt. Nieuwe generaties op de werkvloer is niets nieuws. De nieuwste generatie die er nu aankomt op de arbeidsmarkt komt met een andere blik dan hun voorgangers. Waar vroeger een nieuwe generatie met een ander wereldbeeld de arbeidsmarkt inkwam, komt de huidige nieuwe generatie ook met een heel andere vaardigheid en een andere manier van communiceren op de markt. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe versterken we organisaties in de toekomst door alle krachten te bundelen? Vandaag is Hashyar Yaghkoubi te gast in de Werkprofessor podcast die we deze keer live opnemen tijdens een HR-meetup in ons eigen V-café. Dus misschien hoor je wat achtergrondgeluid, zoals een langsrijdende auto of een lach. Maar dat komt omdat we het in een café opnemen. Hashyar behoort zelf tot de generatie Z. Zet zich in voor jongerenparticipatie op de werkvloer en in bestuurskamers, met als doel om ervoor te zorgen dat de nieuwste generatie op een gelijkwaardige manier wordt vertegenwoordigd en gehoord. Als onderdeel van deze missie was zij Youth Representative bij de United Nations. Gen Z is geboren tussen 1995 en 2010, tenminste, dat zegt de een. We horen ook wel tussen 1995 en 2012 of tussen 2000 en 2015. Nou ja, goed, ergens dus in die periode. De huidige leeftijd ongeveer tussen de 13 en de 27 jaar. Mijn naam is Wendy van Ierschot. Je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom, Hashyar.
Hi, ja, goed dat ik er mag zijn.
Geweldig dat je hier bent. We hebben elkaar al even gesproken in de introductie die we niet hebben opgenomen. Dus ik heb ontzettend veel zin om veel meer aan jou te vragen. Fijn dat je er bent. Waar blinkt Gen Z nu eigenlijk echt in uit?
In heel veel dingen, moet ik dan heel bescheiden zeggen. Maar ik denk als ik er eentje zou noemen, dan zou dat transparantie zijn. Die staat echt bovenaan de lijst. En wat dat dan betekent is, ja, eigenlijk delen wat heel goed gaat, maar ook delen wat niet zo goed gaat. En of dat dan in je persoonlijke leven is, of dat het dan gaat over het bedrijf waar je voor werkt. Je ziet dat dat echt heel belangrijk is voor deze generatie.
En waar komt dat door, denk je, dat juist belangrijk is?
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet wat de exacte reden is, maar ik kan me best voorstellen dat dat te maken heeft met de tijd waarin we zijn opgegroeid. Je noemde net al, hè, de jaartallen waarin we eigenlijk gebokst zijn. Dat is niet voor niets zo gekozen. Ze hebben 1995 tot 2010 gekozen, omdat dat 1995 dan precies het jaartal is waarin het internet mainstream werd. Dus we zijn ook een generatie die altijd is opgegroeid met een soort van constante informatiestroom vanuit het internet. Dus we kennen eigenlijk geen tijd zonder. En dat is natuurlijk ook wel iets, nou, met social media en heel veel andere dingen, waarin je altijd heel veel blootlegt, heel veel eigenlijk laat zien aan de buitenwereld. Dus wellicht dat dat er iets mee te maken heeft. Maar je ziet wel dat dat echt veel meer wordt geëist vanuit deze generatie.
Ik deed even een beetje onderzoek naar al die verschillende generaties. Ja. Ik vind het zelf altijd moeilijk om te onthouden wie dan IZ of whatever nu dan Z is. Een van de dingen die ze ook bij Gen Z noemen, bijvoorbeeld op de site generationjourney.nl, is techniek is de baas. Dus eerdere generaties denken vaak vanuit offline oplossingen. Dus we hebben die oplossing gevonden, dan gaan we kijken naar, is er een slimme online alternatief? Ja. En Gen Z slaat die denkstap over. Die zegt meteen van, oké, alles kan snel en eenvoudig en ik doe het meteen mobiel. Dus ik ga niet eerst een offline oplossing bedenken die ik daarna digitaliseer. Ja. Maar ik doe het in één keer. Ik zie dat bijvoorbeeld aan mijn zoon. Ja. Die is ook van de Gen Z generatie. Die vindt dus, alles moet eerst op zo'n mobiel. Terwijl ik denk, het is veel handiger om het even op de computer te doen.
Op die manier.
Herken je dat ook? Dat die stap wordt overgeslagen? Dat jullie meteen online denken.
En even als je zegt oplossing, bedoel je dan het zoeken van informatie of gaat het dan over iets anders?
Ja, dus het gaat er meer over je denkpatroon. Dus als je nadenkt over een creatief nieuw idee of wat zullen we eens gaan doen of ik moet mijn belastingformulier invullen. Hè, dan, als ik een belastingformulier moet invullen, dan denk ik aan de computer.
Ja, precies.
Nou, mijn zoon die denkt niet aan de computer, die denkt aan zijn mobiel. En die vindt het dan mega irritant dat dat dan niet werkt, dat er dan iets niet werkt op zijn mobiel.
Tuurlijk, ja. Ik denk ook voor een deel dat het heel erg gewenning is. Hè? Ik bedoel, we staan ook wel voor een reden bekend als de TikTok-verslavende, telefoon in de hand gelijmde generatie. Dat is een beetje het stereotype beeld. Maar ik zie daar ook wel, als je het dan hebt hè, over creativiteit en het bedenken van oplossingen, heel vaak wordt er dan gedacht dat dat dan een beetje wegvaagt en wegvalt omdat mensen online heel veel doen. Maar wat ik eerder zie is dat volgens mij heel veel generatie Z'ers heel goed zijn geworden in het vinden van informatie online. Of in het zeg maar het ja, bijna executive werk, het executen, het uitvoerende werk online te laten doen, maar dat er nog steeds wel eigen creativiteit in wordt gestopt. Dus even bekend voorbeeld, dat kent iedereen nu wel, ChatGPT. Er zijn heel veel mensen die dan zeggen van, oh maar, oh mijn god, dan gaat alle creativiteit weg en dan blijven mensen helemaal niet meer scherp. En wellicht is het zo, hè? Misschien dat ik over 5 jaar denk, oh, dat had ik echt niet moeten zeggen, want nu blijkt het tegenovergestelde. Maar ChatGPT is in alle eerlijkheid echt niet zo creatief, weet je wel. En volgens mij hebben heel veel mensen dat door. Maar waar het wel heel goed in is, is bijvoorbeeld gewoon je werk uitvoeren. Dus als jij bijvoorbeeld een soort van, moet ik even, ik hoop niet dat mijn docenten luisteren, maar als jij een soort van frame geeft voor je paper, dan bedenk je wel zelf wat de argumenten zijn, wat de insteek is, zelfs de toon van het stuk dat je wilt schrijven, maar echt het uitvoerende werk, dat wordt daar dan gedaan. En natuurlijk valt er dan wel iets te zeggen over de schrijfskills die misschien iets minder goed worden.
Ja, nou ja, en ik ben van de pragmatische generatie, geloof ik. Dus ik ben 51, ik word dit jaar 52 zelfs. Ik denk dan meteen, er komt bij mij het woord luiheid op en ze doen niks. Alles moet snel, in 30 seconden. Ja. Als ik niet in 30 seconden iets kan uitleggen, dan ben je alweer afgeleid.
Ja, misschien is dat ook wel, hè. Ik bedoel, ik ben zelf generatie Z'er en ik vind het mega interessant om helemaal te duiken in wat nou de trends daarin zijn. Maar ik ben niet een soort van verdediger van generatie Z als de beste, coolste generatie. Want je maakt een heel fair point. Ik denk wel echt, er valt echt iets te zeggen over alles wat zo snel gaat tegenwoordig. Je kan je dopamine zo snel overal halen. Het is fast food. Als je nou iets wilt eten, dan is het ook wel een generatie. En ik denk ook wel de generaties daarvoor. Die gewoon heel snel bij thuisbezorgd of Uber Eats. Of zelfs nu met Flink en Gorilla's. Echt krankzinnig dat je binnen 10 minuten je boodschappen dan voor de deur hebt. Fast money wil iedereen. Fast food, fast seks. Al dat soort dingen. Dat is wel echt ja, een soort van shift in verwachtingen die mensen ook hebben over ja, hoe snel behoeftes bevredigd worden. Dus ik kan me best voorstellen, volgens mij maak je een heel fair point, als je zegt ja, dat zeg maar nu iets is wat veel kortere geduldsspan heeft eigenlijk bij deze generatie. Laat weet ik niet, want je ziet ook wel zoveel activisme in deze generatie en zoveel actie die ze eisen op die manier dat ik ook wel denk van ja, je ziet wel echt dat dat heel erg belangrijk is en dat ze daar veel op vragen.
Ja, we willen deze podcast ons vooral concentreren op wat kunnen we nou eigenlijk van elkaar leren en hoe kun je dit juist gebruiken, hè? Want veel werkgevers vinden het lastig met de nieuwe generatie, want ze gaan na 2 weken werken al vragen wanneer word ik gepromoveerd en kan ik wat anders doen, want ik vind dit saai. Ik overdrijf natuurlijk enorm en dat is al iets langer aan de gang. Maar er zit ook, jullie komen ook met nieuwe vaardigheden op de werkvloer waar je juist heel veel van kan leren. Ja. Wat is jouw visie daarop? Hoe kijk je er tegenaan?
Ja, een hele goeie. Vooral als je het hebt over de werkvloer zie ik eigenlijk 2 dingen die, nou, misschien even als ik een stapje terugneem en als we beginnen bij wat ik helemaal net zei, hè, over het feit dat we zijn opgegroeid in een tijd waarin het internet altijd mainstream was. Je ziet dat deze generatie daar wel echt heel erg door beïnvloed is. Dus ik zeg ook altijd, hè, van als je het hebt over generatietrends, het is niet dat ik een soort van glazen bol heb en dan kijk in het hoofd van elke generatie Z'er en iedereen die in die generatie is geboren, die is zo. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar wat je wel heel erg kan zien is, nou, de tijdsgeest waarin mensen opgroeien heeft wel degelijk invloed op hoe zij denken en hoe ze naar bepaalde dingen kijken. En bij generatie Z is het echt super uniek en dat hebben we nog nooit eerder bij een andere groep meegemaakt, dat zij dus altijd internet hebben gehad. En wat betekent dat ook tegelijkertijd? Dat zij altijd een constante informatiestroom hebben gekregen over alles wat er over heel de wereld gebeurt. Dus ik kan, zeg maar, terwijl ik opgroei als kind, via mijn telefoon horen over de hongersnood die in Jemen plaatsvindt, tegelijkertijd over een oorlog ergens anders, overstromingen, tsunamis, noem het maar op. Dus dit is een generatie die echt vanaf een hele jonge leeftijd al zich heel erg extreem bewust is van de wereld om zich heen. En daar hebben psychologen ook een term aan toegekend. Dat noemen ze dan prematurely world weary. Dus je bent eigenlijk op een te vroege leeftijd al hyperbewust van alle, ja, noem het even, ellende wat op de wereld gaande is. En ze zien eigenlijk 2 gevolgen die dat heel erg heeft gehad voor deze generatie. Enerzijds heel mooi, zijn we daardoor heel empathisch geworden. Dus ze hebben echt een directe link kunnen vinden tussen zo vroeg al van alles zien en meeleven met mensen over de hele wereld en de empathie die echt wel heel erg hoog is onder deze generatie. Maar tegelijkertijd ook heel veel mentale problematiek. Omdat het ook heel erg veel is om te dragen. En ik denk dat je dat nu ook wel ziet bij mensen die niet per se generatie Z'er zijn. Maar wellicht millennial of generatie X'er of babyboomer. Maar die ook, ja, nu dat zij ook wat meer online zitten en doen en altijd dingen binnenkrijgen. Dat dat echt best wel zwaar op je kan wegen. Dus dat zijn twee dingen die je ziet. Dus als je het hebt over de werkvloer. Er is sowieso vanuit deze generatie wel een grotere vraag naar bijvoorbeeld ook aandacht, hè, voor mentale gezondheid. Dus volgens mij was er ook laatst weer een onderzoek dat liet zien dat ongeveer, wat is het, iets van 60-70% van generatie Z'ers, die vindt het dus belangrijk dat er mental health resources worden aangeboden. Nou, wat is dat dan? Dat houdt bijvoorbeeld in dat je met iemand op het werk kan praten over hoe het met je gaat. Of dat je je bijvoorbeeld ook een keer kan ziek melden. Niet omdat je de griep hebt of omdat je verkouden bent, maar omdat je gewoon even echt niet lekker in je vel zit. Maar dat is dus voor 60-70% gewoon bepalend in het kiezen of ze bij een werkgever willen blijven of niet. Dus dat is er eentje. En ja, een hele andere, en die is misschien wel bekend bij veel mensen. Dat zie je aan de klimaatstakingen of de Black Lives Matter protesten. Het is een super activistische generatie. En je kan ook wel zeggen, even een kleine disclaimer, het is natuurlijk ook wel de levensfase, want dit is een generatie, nou, je zei het al, hè, die zitten nu ongeveer tussen de 13 en 27 jaar. Dus als je wat jonger bent, dan zit je ook vaak in de levensfase dat je wat activistischer bent. Maar je ziet wel dat ze heel veel actie vragen aan de organisaties waar ze voor werken. Dus nou, als duurzaamheid een waarde is die je belangrijk vindt als generatie Z'er, dan zie je vaak ook dat betekent dat een generatie Z'er dan bijvoorbeeld niet voor een bedrijf gaat werken dat, nou, heel erg vervuilend is of meer schade, ja, berokkend op de wereld dan dat ze goed doen eigenlijk.
Ja, dat vind ik ook wel mooi, want dat stimuleert dan hopelijk ook de verandering die nodig is om de wereld te verbeteren. Ja. Die aandacht voor de mentale valt me ook wel op dat ik denk, dat was nog een taboe. Hè? Een aantal jaar geleden was het eigenlijk een taboe om daarover te beginnen. En nu is het iets waar we gewoon over spreken van, hey, dat vinden we belangrijk. Ja. Dus in die zin zijn er ook hele positieve gevolgen, denk ik, van die sociale media, dat we dat juist veel meer zien. En soms denk ik ook wel eens, het is een soort job erbij. Hey, je bent aan het werk en vervolgens heb je ook nog een hele baan thuis om al je social media bij te houden en overal je vrienden van op de hoogte te houden enzovoort. Ja. Heb jij ook het idee dat de problemen die ontstaan op de werkvloer omdat we elkaar niet zo goed begrijpen, dus de interesse in elkaar over de generaties heen, hoe zouden we dat kunnen verbeteren?
Ja, goeie. En misschien bijna ironisch, hè, dat ik dan hier degene ben die het heeft over generatie Z. Dus dan stop ik superveel mensen al in een hok. Wat is het? Echt iets van 40% van de wereldbevolking.
Ja. En dan nu en dit ongeveer antwoord. 2 miljoen Nederlanders, heb ik begrepen.
Ja, ja ook. En sterker nog, als je er een klein stukje van de millennials bij knabbelt. Dus stel je voor, we zeggen mensen onder de 30. Dan heb je het over meer dan de helft van de wereldbevolking. Dus het is echt wel een grote groep die dat jonge cohort. Maar ik wilde zeggen, het is bijna ironisch, omdat mijn antwoord dan zou zijn, stop elkaar niet zo in bokjes. Maar ik probeer dat niet te doen, maar ik probeer iets te zeggen over de tijdsgeest en wat voor invloed dat heeft. Maar je maakt echt een heel goed punt. Even een voorbeeld, hè. Ik heb wel eens gesprekken gehad, als ik dan dat punt bijvoorbeeld maak over mentale gezondheid, heb ik ook wel eens wat ouderen, bijvoorbeeld dan, ik had één keer iemand uit de babyboomer generatie, die naar mij toe kwam en die zei, ja, maar jullie jongeren, jullie kunnen ook echt helemaal niks meer hebben. En in mijn tijd had ik het ook heel zwaar. En er was helemaal geen gesprek over mentale gezondheid. En daar kon je het niet over hebben. En je moest maar gewoon doorgaan. En dat deden we. En dat was zwaar. En dat konden wij wel. En ik dacht, toen ik dat zeg maar hoorde, toen dacht ik van, oké, volgens mij is deze meneer het niet per se oneens met mijn punt. Maar volgens mij is er een soort van gevoel van onrechtvaardigheid, wat voor hem ontbreekt. Dus ik dacht toen, ik had het daar later met een vriend over, en die kwam dan toen op met een term, geweldig, generational envy noemde hij het. Dus eigenlijk dat generaties elkaar een beetje benijden, omdat je toch wel door hetzelfde heen gaat. Maar deze meneer ziet dan bijvoorbeeld dat diezelfde mentale problematiek die hij misschien vroeger heeft gehad, waar niemand naar omkeek en waar helemaal geen ruimte en aandacht voor was, dat nu heel openlijk besproken kon worden op een hele mooie manier. Dus wat ik daar eerder in proefde in zijn reactie, is dat hij graag volgens mij hetzelfde had willen zien in zijn tijd, toen hij opgroeide. Maar ik denk, ja, als je het hebt over elkaar vinden, dat is zo belangrijk. In het werk dat ik doe, ik ben ook heel veel, ik zie mezelf ook als klimaatactivist en ook iemand die het echt belangrijk vindt dat we, nou, echt veel snellere stappen gaan maken als we kijken naar de problemen waar we vandaag de dag mee dealen. Hè? Mensenrechten schendingen, echt een tikkende tijdbom als je het hebt over biodiversiteitsverlies, de klimaatcrisis, heel veel andere crisissen die we zien. En ik denk daarin, we kunnen die transitie gewoon niet maken als we de handen niet ineen gaan slaan. En dat is zo belangrijk. En ik denk ook vaak van, ja, wat zijn generatiehokjes? Als ik het dan even houd, hè, op die klimaatcrisis. Wat maakt het nou uit of ik generatie Z er ben? Jij bent volgens mij generatie X'er, Wendy.
Ja.
Maar voor iemand die over 300 jaar op deze aardbol rondloopt. Ja, wij zijn allebei even, hoe zeg je dat, privileged, bevoorrecht om op een tijd rond te lopen dat we nog actie kunnen uitvoeren en nog dingen kunnen doen die zo'n onomkeerbare klimaatcrisis kunnen tegenhouden. Dus we zijn ook op een soort van manier lotgenoten met een beetje de staat van de wereld op dit moment. En ik denk dat we elkaar daar veel meer in moeten vinden en op dat vlak veel meer verbinding met elkaar moeten zoeken.
Ik heb zelfs het idee dat oudere generaties ook een beetje zeggen van, nou ja, dat moeten jullie nou maar oplossen. Hè? Jullie zijn de aanstormende generatie, dus jullie moeten dan maar even dat klimaatprobleem oplossen. Terwijl ik dus vind dat wij juist de verantwoordelijkheid moeten nemen, want wij zitten op die plek om het ook te kunnen beïnvloeden.
Klopt, ja. Ik heb dat ook wel toen ik jongerenvertegenwoordiger was, heb ik heel vaak dan, ik heb letterlijk echt CEO's van oliebedrijven dan in zo'n plenaire zaal horen zeggen, ja, we hebben grote uitdagingen, we hebben grote opgaves, maar weet je wat mij echt heel veel hoop geeft? De jonge mensen van tegenwoordig, want die laten zo goed van zich horen en dat geeft mij echt hoop voor de toekomst. Terwijl ik dan denk, Jesus Christ, dat heeft zoiets afschuiverigs in zich, weet je wel, dat je denkt van, oh, deze meneer die zoveel invloed zou kunnen hebben puur door besluitvorming in de bestuurskamer waar die in zit, het bereik van dat hele bedrijf, maar dat ze dan bijna grijpen naar een soort van jonge generatie om dan te zeggen van, oh, die geeft mij hoop. Ik heb iemand die ik ken, een goede vriend van mij, die zegt altijd, ja, dat is een soort van niet greenwashing, maar hopewashing. Dat je eigenlijk die jonge mensen pakt en jezelf daar even helemaal lekker mee inzeept en zegt van, ach, dat is voor mij dan even waar ik me helemaal aan vastklamp, terwijl je zoveel meer kan doen.
En als jij nou, stel, we switchen even om.
Ja.
Jij zit op de positie van deze meneer.
Ja.
En hij zit op jouw plek.
Ja.
Wat zou jij doen? Wat zou jouw antwoord zijn als jij daar had gezeten?
Ik zou, ten eerste, ik weet niet of ik, dan zou het geen oliebedrijf zijn. En ik snap, hè, kijk, ik wil ook niet afdoen aan hoe complex dit is. Want ik snap dat het heel lastig is, hè, zo'n transitie. Maar ik denk wat een hele belangrijke vraag is, die volgens mij te weinig gesteld wordt, is waar mensen dienstbaar aan zijn. En ik denk op het moment dat je CEO bent van een groot olieconcern of een ander bedrijf of een Tata Steel, weet je wel, in IJmuiden, die fabrieken hebben die ontzettend, ontzettend schadelijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. Ook omdat dat gewoon, nou, pak die kooksfabrieken, die zijn dan extra gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. Maar die worden niet dicht gedaan, omdat als je dat dan vraagt aan die mensen, dan zeggen ze, ja, maar er moet wel een soort van verdienmodel tegenover staan om dat dicht te kunnen gooien. Maar wat ik daar altijd tussen de regels in lees, is, oh, ze zijn dienstbaar aan iets heel anders. Wat heeft prioriteit nummer 1? Dat is blijkbaar het financieel rendement, het financieel bestaan en niet de gezondheid van mensen of het feit dat er een x% hogere kans op kanker in de regio is voor mensen die daar wonen. En ik denk, wat ik heel erg anders zou doen als ik de CEO zou zijn van zo'n groot bedrijf, is dat ik een hele andere prioriteit op nummer 1 zou hebben staan. Ik zou veel dienstbaarder zijn aan de vraag, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we binnen 1,5 graad opwarming van de aarde blijven? En dat is dan zeg maar waar ik dienstbaar aan ben. Ja. En op die manier ga je dan beslissingen nemen. En dat zullen dan hele andere beslissingen zijn dan wanneer je dienstbaar bent aan de vraag, Hoe kan ik financieel rendement vergroten? Hoe kan ik financieel kapitaal
vergroten? Ik zou heel graag hier ook nog een keer een podcast met je opnemen. Want het probleem zit daar natuurlijk ook in, dat als je met die visie aan dat bedrijf staat, dat je onmiddellijk wordt ontslagen door de aandeelhoudersvergadering, omdat ze vinden dat je niet hun belangen voldoende vertegenwoordigt.
En dat is een goed punt.
En dat is het lastige. Terwijl ik zou dat ook heel graag willen. Dus we pleiten voor dezelfde zaak.
Ja.
Maar laten we daar een andere keer, misschien een andere context, een podcast over opnemen. Even terug naar die generaties.
Ja.
Dus je zegt belangrijk eigenlijk van, hey, we zijn activistischer en we hebben, ja, er is misschien een soort envy ook over generaties heen van, ja, jullie krijgen er wel aandacht voor. Hoe zouden we bruggen kunnen slaan? Hoe zouden we, stel dat je nu, dus er zijn meerdere ondernemers die denken, wat moet ik aan met deze generatie?
Ja.
Echt. Ze zijn om de haverklap, hebben ze mentaal een probleem, die korte aandachtspannen. Ja, ze zijn superhandig met social media en met andere dingen.
Yeah.
Maar Wat moet er veranderen voor jouw gevoel om wel super effectief gebruik te maken van elkaar eigenlijk?
Ja, goede vraag. Ik weet heel eerlijk gezegd niet of mensen echt zo erg met de handen in het haar zitten over generatie Z. Misschien wel, misschien niet. Of jij probeert mij gewoon even goed te prikkelen hier, Wendy. Maar ik denk, kijk, als je het hebt over... Ik zeg ook de hele tijd activistischer. En ik weet niet of het activistischer is of op een andere manier activistisch. Als we het hebben over bruggen slaan, hè, dan is het ook belangrijk om te zien dat we zoveel van elkaar leren als generaties. Maar ook heel erg op de schouders staan van de generaties die voor ons komen. Dus de babyboomers, die waren vroeger ook de hippies. Die hebben ook echt een super grote mooie slag geslagen om meer inclusiviteit, meer vrede en veiligheid. In ieder geval die boodschap naar buiten te brengen. En ook als je kijkt naar millennials, dat is dan de generatie die voor ons komt. Het is niet dat die niet activistisch zijn of minder activistisch of meer activistisch, maar die waren dat op een hele andere manier. Die waren heel erg bezig met bewustwording. Dus je zag daar bijvoorbeeld bij dat ze zich heel erg inzetten voor bewustwording over, met Kony 2012, hele bekende documentaire over kindsoldaten, de ALS Ice Bucket Challenge, over ALS, maar ook op heel veel andere vlakken probeerden ze die bewustwording te vergroten. Nou, dan komt generatie Z aan boord. Die zien dat dat al is gedaan, dus dat is echt super mooi. En die staan eigenlijk weer op de schouders van de millennials. Die zeggen, oké, die bewustwording die is er nu, want iedereen weet wel wat de grote problemen zijn, maar wat gaan we daar nu mee doen? En daardoor zie je dat zij veel actiegerichter zijn. Dus zij zijn degene die zeggen, we willen X, Y, Z procent reductie in CO2-emissies en dat kan op deze en deze en die manier. We willen dat er veel meer diversiteit is in het bestuur van een bedrijf en dat kan op deze en die manier. Dus zij zijn eigenlijk, borduren zij gewoon voort op het werk dat al is gedaan door de millennials, door de generatie X'ers, de babyboomers. En dat is eigenlijk een hele mooie brug. Dat is inherent.
Ja, precies. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, het zou mooi zijn als we met elkaar om tafel zouden gaan zitten en ook eens terug te kijken van, hey, waar ging jij nou voor op de barricade?
Precies, ja.
Waar gingen we allemaal voor op de barricade? En misschien ook gebruik te maken van de energie en ook de impact die de jonge generatie juist kan maken, omdat ze veel meer geconnect zijn, meer gebruik maken van technologie. En omdat ze met zelfexpressie meer bezig zijn en juist hun kwaliteiten inzetten voor het bereiken van betere doelen.
Ja,
die we sowieso nodig hebben om nieuw talent aan te trekken.
Ja, exact. En wat ik ook op het begin zei, want wat stel je voor, er is een werkgever die nu luistert en die dan denkt van maar wat betekent dat dan concreet voor mij? Ik noemde op het begin al die transparantie. Ik denk dat dat zo belangrijk is in zo'n proces. Dus ik heb al een paar keer genoemd van een generatie die echt actie wil zien. Die wil zien dat bedrijven echt aan de slag gaan met die waarden waar ze ook voor staan. Nou, wees daar ook transparant over. Je hebt daar echt hele mooie voorbeelden van. Je hebt bijvoorbeeld supermarkten. Er zitten producten in de schappen. Hoe mooi is het als je kan laten zien wat de milieueffecten en de sociale effecten zijn van die producten? Daar is dan een woord voor, dat heet true pricing. En dat wordt bijvoorbeeld al gedaan. Nou, dat is een vorm van transparantie waarbij je bijvoorbeeld ook als consument meer inzicht kan krijgen in wat nou de bredere impact is van je producten. Maar ook gewoon eerlijk zijn over wat je tekortkomingen zijn. Nou, we zijn ook een generatie, hè? Cancel culture, dat kent iedereen waarschijnlijk wel als ze dat horen. Maar dat is ook iets waar mensen heel vaak bij aan generatie Z moeten denken. Dat denken ze, dat is onrealistische generatie die van die grote eisen doet en dan als je daar niet aan kan voldoen, dan word je meteen gecanceld. Nou, dat is echt niet zo. Dat is een heel stereotyperend beeld, maar volgens mij is het best een realistische generatie die ook snapt dat je niet in 3 dagen carbon neutral kan zijn of iets anders. Maar wat wel belangrijk is, is laten zien waar je staat in dat proces en ook hoe je stappen gaat maken om vooruit te komen.
Ja, en ik hoor je ook zeggen een eerlijk verhaal.
Een eerlijk verhaal, ja.
Gewoon totaal. Vertel transparant, wat is er aan de hand, waar sta je?
Ja, of als je bijvoorbeeld geen leefbaar loon betaalt aan mensen in de fabrieken. Wees daar transparant over. Ik snap dat dat niet het makkelijkste is. En het is ook super makkelijk voor mij, hè, om dit allemaal te zeggen. Ik bedoel, Jesus, ik zit hier lekker in een stoel en ik sta niet aan het roer van een groot bedrijf. Maar het is wel echt nodig, want anders ga je dat talent ook niet binnenhalen. Er is zelfs nu een term die ze hebben geïntroduceerd. Dat heet dan conscious quitting. Bewust stoppen. En dat refereert dus aan alle generatie Z'ers die stoppen met het werken voor werkgevers die ze gewoon niet ambitieus genoeg vinden of niet transparant genoeg. Dus dat is echt een eerste stap. Wees transparant over waar je staat. Mensen weten het vaak toch al. Zien het vaak toch wel een soort van onderbuikgevoel. Maar wees dan ook eerlijk over wat de vervolgstappen zijn die je gaat maken om echt te komen op het punt waar je naartoe wilt gaan. En of dat dan een leefbaar loon is of klimaatneutraal beleid dat je voert als bedrijf. daar moet je volgens mij heel erg open in zijn.
Ja, ik vind dit een hele inspirerende boodschap. We zitten bijna aan het einde van de podcast. We hebben nog een kleine 2 minuten. Als jij iets mocht veranderen in de bestuurskamers.
Ja.
Je hebt ook een netwerk volgens mij opgezet. Misschien kan je er nog heel even kort iets over zeggen.
Ja.
Waarin je vertelde even iets over. Over dat
ja,
netwerk.
Klopt. Oh, wat mooi. Meestal krijg je niet de kans om gewoon zelfpromo te doen. Maar,
dat mag gewoon, ja.
Nee, grapje. Thanks, Andy. Nee, het linkt ook wel heel goed aan wat ik eerder zei. Ik heb een netwerk inderdaad geco-found. Het heet 2100. En dat is dus een netwerk dat voor de ene helft bestaat uit jonge mensen. En voor de andere helft bestaat het uit al gevestigde bestuurders. Dus mensen die bijvoorbeeld al in een raad van zijn bij een groot bedrijf of in een raad van bestuur zitten bij, laten we zeggen, de top 100 bedrijven hier in Nederland. En wij werken dus heel erg tussen generaties samen om ervoor te zorgen dat we veel meer sturen op brede welvaart in de bestuurskamer. Dus veel meer ervoor zorgen dat we duurzamer beleid hebben en dat we ervoor zorgen dat mensenrechten gewaarborgd en beschermd worden in waardeketens van bedrijven. Dus eigenlijk een veel meer langetermijnfocus daarin brengen.
Precies, dus je zou heel graag willen dat je zei het zo mooi van aan wie ben je eigenlijk dienstbaar? Dat we dat gaan verschuiven van de aandeelhouder en alleen het financiële deel naar een veel breder palet.
Ja.
En ook dat er een lange termijn visie opkomt van wat ben ik eigenlijk aan het achterlaten en wat doen wij om de aarde te verbeteren met elkaar?
Exact, en even, ik vond het wel mooi wat je eerder zei, hè, toen ik even denkbeeldig op die stoel van de CEO mocht zitten. Je maakt echt een heel goed punt, want jij zei meteen, ja maar dan word je door de aandeelhouders wel weggestuurd. En je zei ook dat dat een gesprek was voor de volgende keer. Dus ik zal het kort houden, maar dat is wel, ik ben het daar heel erg mee eens. Maar dat laat ook wel zien waar de gebreken in het systeem zitten. Hè? Het is niet per se dat de CEO het nu verkeerd doet of dat de commissaris het verkeerd doet. Maar ons hele systeem is erop gericht om zich te focussen op financiële waardecreatie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een bedrijf, dit is echt het meest saaie onderwerp wat mensen maar kunnen horen. Maar als je het hebt over boekhouden, heel simpel, heel saai klinkt het vaak. Maar het is mega interessant omdat het wel laat zien wat we belangrijk vinden, want dat meten we vaak. Als je de winst- en verliesrekening pakt van een bedrijf, er zitten alleen maar financiële kosten op dat overzicht. Nergens wordt er ook maar gemeten wat de maatschappelijke kosten zijn. Dus wat zijn de gezondheidskosten van je uitvoering als bedrijf of de milieukosten, alles wat je uitpompt in de lucht. En ik denk dat we echt moeten bewegen naar zo'n soort systeem. Dat proberen we ook met 2100 echt aan te moedigen, waardoor je dus lange termijn visie waarborgt.
Ja, lieve Hajar, dankjewel voor je fantastische verhaal. Ik vind dat je echt inspirerend bent voor de huidige generatie die je niet echt vertegenwoordigt, maar toch wel een representant van bent. En ik heb genoten van jouw kennis en de delen van je ervaring. Dankjewel dat je hier
dankjewel.
Was.
Dankjewel. Thanks dat ik er mocht zijn.
En voor de luisteraar, mocht je ideeën hebben, suggesties of opmerkingen, laat het me weten op wendy@vpeople.com. En V schrijf je met V-I-E. En graag tot de volgende keer.
Lisbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.